106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag, hartelijk welkom luisteraars hier bij Kerk in Delft Radio met een uur met nieuws uit de kerken en van de kerken voor alle Delftenaren. Ja, en het is een beetje een donkere maand is het aan het worden. Iedereen die zit, kinderen zitten vol verwachting, klopt hun hart over de schoenen of die gezet zijn. En voor andere christenen gaat ook het hart sneller kloppen van verwachting. Want we gaan de weken van Advent gaan we in. En over Advent gaan we eventjes wat praten. En dan doe ik straks met Rob van Essen. Hartelijk welkom, Rob.
Dankjewel.
En straks ga ik ook praten met Henk Joon. En dan gaan we het hebben over koffieochtenden in de Liestflat. En dan gaan we kijken van waarom hebben we koffieochtenden en wat is het meerwaarde van al die dingen. Waarom zijn dat soort dingen begonnen? En dat doen we allemaal een beetje met leuke sausjes van muziek erbij. Maken we er een mooi gerechtje van. En wij zijn ook op zoek naar een andere wereld. We praten hier met Henk Joon. Henk Joon, jij bent een gemeentelid uit een Vierhovenkerk.
Ja.
En je bent betrokken bij de Liestflat. We maken dus een bruggetje van de dijk naar de Liest. Ja. En jullie hebben een lustrum, hebben jullie al meegemaakt in het begin van dit jaar, dat jullie betrokken zijn bij koffieochtenden in de Liestflat. Nou vraag ik me af, van hoe komt het nou zeg maar dat jullie ineens op weg gingen om daar iets van koffieochtenden te gaan organiseren in de Liestflat?
Nou, aan de wieg staat eigenlijk Pieter Vlasveld, huisarts in de wijk. En die had een patiënt en die wilde een zinvolle bezigheid hebben. Toen heeft hij haar dat voorgesteld en zij is daarmee begonnen. En ze kreeg medewerking van de woningcorporatie Duo, waar die flat van is. Dus de gemeente Delft heeft meegeholpen, financieel en zo, om die ruimte netjes te verbouwen en in te richten. En zo is zij gestart, maar toen had ik nog geen enkele rol daarin. Maar in die tijd was ik net bezig diaken te worden en er was een cursus diakenen voor diakenen uit heel Delft. Ja. En een van de opdrachten was om in je eigen stadswijk te gaan kijken waar misschien behoefte aan was in die wijk vanuit de kerk. Toen heb ik contact gelegd met de wijkcoördinator, mm-hmm. Helene van der Linden. En die noemde een aantal dingen op. Ik zeg tegen haar, wij willen wel vanuit de kerk ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijke leven hier in de wijk. Maar we willen graag klein beginnen. En toen noemde ze onder andere deze koffieochtend. En daar ben ik naartoe gegaan. En ik heb gezegd, ik ben van de kerk. Kunnen we jullie helpen? Ik bedoel, het is de bedoeling om ook open kaart te spelen en te zeggen wie je bent en van waaruit je inspiratie is.
Precies, en wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Wat kunnen we betekenen voor jullie? Heel graag, we waren welkom, want zij zat er alleen. En als ze ziek was, was de deur gewoon dicht. Of als ze ergens naartoe moest, dan ging het gewoon niet door. Dus heel vaak, dan krijg je ook niet de loop erin. Nee. En toen zijn wij daar binnengekomen en dat is eigenlijk best wel heel, heel goed gegaan. Mm-hmm. Op een gegeven moment was het zo dat zij zelf zei, want we gingen een feest organiseren in de wijk voor de kinderen. En er waren verschillende mensen bij betrokken. En toen zei ze, iedereen laat ons in de steek, maar die mensen van de kerk, die blijven bij ons. Zo, die zetten door. Ja. Dat vond ik eigenlijk een beetje een compliment wel.
Ja.
En dus op een gegeven moment dan moet je toch een beetje vertrouwen opbouwen. Want in het begin was ik erg voortvarend en ging ik de krant en publiciteit opzoeken. En dat werd mij niet in dank afgenomen. Dus dat riep weerstand op.
Want je wilde wat meer publiciteit
veel mensen moesten er komen en weet ik wat.
Ja.
Dus toen heb ik geleerd om een stapje terug te doen.
Ja.
En dat werkt eigenlijk veel beter.
Okay. Ja. Nou loopt het al een tijdje, zeg maar. Wie wonen zeg maar in zo'n Liestflat? Wie komen nou langs op zo'n ochtend? Of op zo'n... Het is een ochtend, hè?
Het zijn twee keer in de week is het een ochtend.
Ja?
Op maandagochtend en vrijdagochtend van 10 tot 11:30. Ja. Eén keer in de maand hebben we ook een zanginloop met dokter Vlasveld en Ja, een soort orkestje erbij.
Gaat dokter Vlasveld zingen?
Die gaat zingen en die staat te spelen. En ja, dat is heel erg leuk. Mijn hele club patiënt of ex-patiënt, dat weet ik niet precies.
Ja.
En dat is dolle pret. Dat heel sfeervol. Ja.
Oud Nederlands of het zingen we voor de dijk?
Heel gewoon populaire liedjes, volksliedjes van het kleine cafeetje aan de haven en dat soort dingen meer.
Oké. Okay.
Nou ja, ik had echt een bundel mee moeten nemen.
Want wie zit, om nog even terug te komen, wie komen er nou, wie wonen er in de Liesflat? Wie komen er op zo'n ochtend?
Ja.
Moet ik nou me dat voorstellen dat dat een heel grijs gedoe is wat daar komt? Of,
ja, het is voor een groot gedeelte zijn het grijze dames. Mm-hmm. Die zijn in de meerderheid, zoals overal natuurlijk, op die leeftijd. En we zitten met ongeveer een stuk of vier mannen daar. Mm-hmm. Maar die hoor je niet zo erg. Nee.
Maar die genieten misschien in stilte.
Maar die vinden het toch wel heel erg gezellig. Ja, 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 ja.
Jullie hebben wel een onderzoekje al in het begin gedaan, zeg maar. En een beetje gekeken van wat verwacht je nou van zo'n koffieochtend? En kom je er regelmatig? Kom je ook naar je zanginloop? Wat zijn nou de reacties van mensen?
Nou, wij wilden in het begin dus allerlei activiteiten ontplooien, maar daar zaten ze helemaal niet op te wachten. Nee. De meeste mensen zijn alleen. En die vinden het heerlijk dat ze kunnen praten. Dus ja, we zijn eigenlijk een soort praathuis geworden.
Ja.
En het kan soms heel druk zijn. En nou ja, ze komen allemaal met hun verhaal en storten dat eruit. Dat moet eruit. Dus naar de ander luisteren is heel moeilijk. Dus het is echt af en toe een cacophonie.
Oké. Okay.
En soms probeer ik daar een beetje orde in te brengen.
En hoe doe je dat?
Dan heb ik een bundel bij me, bijvoorbeeld met gedichten van Annie M. G. Schmid.
Ja.
En dan vraag ik aan iemand, liefst een man natuurlijk, want die komen nooit aan het woord, om dan een gedicht uit te zoeken en dat voor te dragen. Of dat we aan het eind van de ochtend samen even naar een mop luisteren. Gewoon,
even de mop.
Ik heb een boek met moppen. En we zoeken een beetje leuk kort uit en dan gaan we altijd lachend uit elkaar. Okay. Ja, dus een enkele keer dan stel ik een bepaalde vraag. Dan vraag ik stilte en dan vraag ik of men dan naar elkaar wil luisteren. En iemand die aan het vertellen is niet wil onderbreken. En dat is een paar keer is dat heel goed gegaan. We hebben hele mooie gesprekken gehad. Soms ook hele serieuze gesprekken. Ja.
En waar gaan we... Als het dan zeg maar gaat van, ik merk, er zitten soorten met eenzaamheid zitten soms onder, omdat de mensen zo hun verhaal kwijt willen, zeg maar. En waar zitten dan die vragen, zeg maar, waar ze mee bezig zijn?
Nou, dat woord eenzaamheid, dat moet ik niet gebruiken natuurlijk.
Nee.
Het zit nu in de uitzending, maar, dus het is al een beetje te laat. Maar het gaat er eigenlijk om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Ze hebben behoefte aan verbinding met andere mensen. Mm-hmm. En er ontstaan ook verbindingen. We zijn nu al een hele tijd bezig en je ziet dat mensen op een gegeven moment, als er iemand in het ziekenhuis ligt, bij de ander op bezoek gaan of hulp aanbieden en onderling. Ja. Ik bedoel, ook onze medewerkers gaan bij mensen langs, maar dat kan ook niet al te veel zijn, want ja, we hebben allemaal onze activiteiten. En, je had het net over Liest en zo, dat is nou alle soort muziek.
Ja.
En kort geleden was ik in de Rotterdamse Doelen en daar werd een stuk van Liest uitgevoerd. En dat heette Totentans. En dat was voor piano en orkest. En dat ging over het laatste oordeel. Ja, ik weet niet meer precies de Latijnse term daarvan. En dat was voor indrukwekkend. Dat is heel, heel iets anders dan dit natuurlijk.
Goed. Je bent bezig daar bij die Liesflat, zeg maar. Je kwam als diaak en kwam je binnen. Je zegt van, nou, ik ga dat ga eens kijken van wat kan ik voor je doen. Wat is zeg maar zo'n beetje dan de achtergrond, jouw motivatie om daar mee bezig te zijn? Waarom zouden kerken eigenlijk op die manier bezig zijn?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de kerk de mensen nabij is. En als het over mijn motivatie gaat, ergens in de Bijbel, ik geloof in een van de brieven aan de Korintiërs, daar staat dan wat ons drijft, dat is de liefde van Christus. En dat is het eigenlijk.
Ja. En dat is nu handen en voeten geven?
Handen en voor concreet, ja. Ja, ja, nou, we hebben ook hele bijzondere dingen meegemaakt. Er zijn tussen een aantal mensen overleden. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment komen er vragen naar boven. En mensen weten daar geen raad mee. En dan kun je toch iets van je achtergrond meedelen. En tot twee keer toe is er iemand geweest en die heeft een pastorale begeleiding gevraagd. Vanuit de kerk en wist precies wie ze wilde hebben. Dus en dat is dus gebeurd.
Dus dan
ook,
kan je wat extra steun en begeleiding, geven.
Ja. Dat komt uit de mensen zelf. Wij dringen niks op.
Nee.
We hebben ook gezegd, we komen niet om jullie te bekeren. Dat kun je helemaal niet natuurlijk. En dat wil ik ook helemaal niet. Want ieder heeft zo zijn eigen vrijheid en zijn eigen vrije wil. Maar als daar behoefte aan is en mensen vragen erom, dan ga ik niet zeggen van nee, dat mag niet, dat doen we niet.
Nee. Maar je ziet op bepaalde momenten, zeg maar, dat de afstand die er ergens bestond tussen de kerk en zo'n buurt, zeg maar, dat die ineens veel kleiner is geworden.
Nou, mede dankzij het werk ook van andere mensen uit de Vierhovenkerk, merk je gewoon dat de kerk een goede naam krijgt in de Buitenhof. Er wordt positief over de kerk gesproken. En dat is al een heel belangrijk punt. Okay. Ja.
Ik ga even een beetje kijken van wat zijn er aan dingen gebeuren er zo in die 5 jaren. Zitten wij in de tijd waar de kinderen allemaal hun schoenen zetten en Sinterklaasliedjes zingen. En hopen dat het maar weer goed komt met die verlanglijstjes en die cadeautjes. Want je weet het allemaal maar nooit. Het is altijd spannend. Speelt zoiets ook, zeg maar,
Daar is de leeftijd niet voor. Hoogstens hoor je dan van de kleinkinderen.
Ja.
Maar toen we kort geleden dus die Sinterklaas in de Liesflat hadden s'avonds.
Toen kwam Sinterklaas
langs. Toen was het echt dolle pret. En ik had een lijstje moeten maken met wat kenmerkende eigenschappen van de bezoekers van de Liesflat. En Sinterklaas ging daar heel leuk op in. Dus het was echt, ze herkenden elkaar. Elkaars eigenaardigheden en zo. En dan merk je dat mensen een soort gemeenschap aan het vormen zijn. Ja, en dat was eigenlijk
heel mooi. Dat is toch wel een mooie ontwikkeling, zeg maar. Ja. Dat je in het begin hebt van, iedereen vertelt zijn verhaal en je hebt moeite om te luisteren. Ja. Dat er nu ertussendoor een hele verband komt te bestaan.
Ja. Dat ze op elkaar reageren en met veel plezier en lachen en humor.
Ja. Ja. Wonen er ook studenten in die flat?
Er wonen ook veel studenten in de flat en af en toe dan komen er een paar binnenzetten. Een tijdje geleden waren er 3 studenten en er woonden er 4 in die flat. En die ene die er niet was, die had de sleutel, dus ze kon er niet in. En wij hebben altijd een groot bord in de hal staan en dat staat op koffie en thee. Een grote pijl naar de deur die open staat. Dus dan komen ze binnenlopen en dan krijg je gelijk hele andere gesprekken. Dat is heel erg leuk. Of afgelopen week zijn er werkers bezig in die flat om de liften te repareren. En die zien ook dat de deur open staat en dat we koffie hebben. Dus dan krijg je ook hele andere gesprekken.
Yeah. Ja. En brengt het ook, zeg maar, de mensen die in de buurt werken, hè, als een wijkagent of mensen van de zorg of zo. Hebben jullie er ook contacten mee? Komt dat ook af en toe eens binnen?
Die is uitgenodigd en die komt binnenkort op bezoek. Want ze zitten met heel veel vragen en problemen over de wijk natuurlijk. Want het is toch een wijk met wat moeilijkheden, om het zo te zeggen. En ik denk dat ze dan wel flink kunnen losbranden met een aantal vragen en problemen die ze tegenkomen.
Ja. Want wat speelt er dan? Wat verwacht jij voor vragen?
Onder andere over de rommel in de wijk.
Mm-hmm.
Op straat, maar ook in de liften. Dat wordt heel slecht. Ja, er is een schoonmaker die ontzettend zijn best doet. En die komt ook bij ons altijd koffie drinken. Maar die werkt zich een ongeluk en die lukt het toch niet om die flat goed schoon te houden. Het wordt gewoon op een bepaalde manier bewoond. En men wil dus meer toezicht in zo'n flat eigenlijk. Dus dat is een van de vragen.
Ja.
En de veiligheid op straat, nou vind ik die zelf eigenlijk wel meevallen. Ik voel me nooit bedreigd of zo, of onveilig. Of 's avonds als het donker is en we hebben zo'n zangavond gehad. Dan is er 2 dames met een rollator en die moeten dan naar huis lopen. En dat vind ik dan een beetje, ik denk, jullie moeten niet alleen gaan lopen. Dus dan probeer ik iemand te organiseren die meeloopt. Of een beetje iemand met spierballen.
Oké. Okay.
Ja. Voor alle zekerheid, ja.
Voor alle zekerheid, eventjes iemand erbij. Ja. Sterke mannen. Als ik het een beetje zie in heel Delft, dan We zijn er in de loop der tijden zijn er heel veel van de buurthuizen zijn er eigenlijk gesloten. En merk ik nu dat er een aantal kerken op verschillende manieren, zeg maar, steeds meer die rol proberen of over te nemen of zich proberen aan te bieden op deze manier om daar te kunnen bijdragen. Ik zie dat als ik kijk naar hoe in de Hofkerk daar mensen bij elkaar komen en er nu mensen uitgenodigd worden om eens te vertellen over valpreventie of te kijken van hoe ga je met een rollator om. Ook de dingen gewoon waar het gaat over de simpele zorg en de vragen waar mensen mee kunnen zitten. Is dat zeg maar iets waar jij zegt van nou, dat daar zouden we naartoe gaan? Of zie jij dat ook zo'n ontwikkeling?
Nou, eerlijk gezegd vind ik dat de kerk veel meer naar buiten moet treden.
Meer nog?
Er kan nog veel meer. Alleen ja, je moet mensen kunnen vinden die dat willen doen, maar.
En probeer de oproep eens wat concreter te maken. Zeg maar. Als mensen als kerken naar buiten moeten treden, wat zou de kerk moeten doen?
De kerk moet informeren bij de wijk, bij de wijkcoördinatoren van wat zijn er voor activiteiten en kunnen jullie onze hulp gebruiken? Gewoon vragen. Zeggen dat je bereid bent om een helpende hand toe te steken. Want er zijn best vrijwilligers nodig.
Ja. Zoals jij dat gedaan hebt, zeg maar dat zou je ook een andere kant willen zien.
Ja, en algemene oproepen, dat helpt niet in een kerkblad of zo, maar je moet gewoon zelf mensen benaderen. En dan krijg je best wel veel reacties om ook mee te helpen. We hebben nu een stuk of 7 vrijwilligers.
Ja. 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 En waar zie jij dan, zeg maar, want jij hebt dat zeg maar gevraagd, hè? Je vraagt dat aan een wijkcoördinator, die zegt dat, zeg maar. Als je de wijkcoördinator niet kan vinden, wie zou je dan moeten vragen om zo het beeld te kunnen krijgen van wat speelt er in zo'n wijk en waar kunnen we wat betekenen?
Ja, of de sociaal werker. Die heeft ook een belangrijke rol bij ons. Sommige mensen, ja, wij kunnen natuurlijk wel een stukje verbinding stimuleren en mensen samenbrengen en gastvrij zijn. Maar wij zijn geen echte hulpverleners en wij kunnen ook geen geestelijke of psychologische hulp verlenen. Nee. Dat soort dingen meer. Dat gaat gewoon niet. Dus dan moet je hulp inschakelen.
Ja, ja, dus maar het gaat om sleutelfiguren in de wijk
precies,
te vinden.
Ja.
Als een wijkagent of als misschien een wijkverpleegkundige of een arts. Of een.
Maar de gemeente Delft heeft volgens mij in elke wijk een wijkcoördinator.
Ja.
Dus dan kun je gewoon, ik heb gewoon gegoogeld.
Oké.
Bij coördinator Delft.
En die weet al snel weer de lijntjes te vinden.
Die heeft alle contacten, ja.
Wat vraagt het dan voor jou en voor mensen die meehelpen? Wat moeten jullie kunnen of bagage hebben? Je zegt, ik hoef niet alle psychologische dingen hoef ik te hebben, maar wat moet je wel kunnen?
Je moet gewoon van mensen houden en je moet gastvrij zijn en je moet jezelf op hetzelfde niveau als de gasten begeven. En op een gegeven moment gaat het gewoon vanzelf. In het begin vond ik dat heel erg moeilijk. En toen ik zelf voor de troepen uitliep, ontstond er een beetje een conflict eigenlijk. En toen dacht ik, nou voorlopig hoef ik ze even niet meer te zien. Maar op een gegeven moment komt het weer terug en dan gaat alles weer goed.
Ja.
Ja, je moet het ook leren.
Ja.
En je moet gastvrij zijn, open zijn naar de mensen toe. En niet jouw ideeën willen neerleggen bij een ander, maar die ander open laten bloeien eigenlijk. Zo door zelf vanuit zichzelf te gaan vertellen.
Okay.
Ja.
En ik merk zeg maar dat je er ook weer heel veel steun krijgt, zeg maar, ook van gemeenten en.
Ja, eigenlijk, het is geen kerkelijke activiteit.
Nee, het is geen kerkelijke.
Maar het wordt wel eens in de voorbeden, worden we genoemd en zo. Dus, en dat doet je dan toch wel goed.
Nee, maar ik bedoel ook de gemeente Delft. Dat de gemeente Delft jullie ook ondersteunt.
Ja, ondersteunt. Zeg maar. Ja, via de sociaal werker. Hè?
Ja.
Dus daar heb ik een potje van gekregen met geld. En dus we gaan aanstaande donderdag gaan we ook gezellig uit met elkaar.
Oké, uitjes. Uitjes, Sinterklaas komt langs. En de kerst, wat doen we met de kerst?
Kerst, een zangavond. En we gaan een keer op een ochtend kerststukjes maken.
Oké, en heb je ook weer iemand gevonden die je iets gaat helpen? Want die weet
Jazeker, dat moet. Ja, dat is de vrouw van de dokter.
Oké.
Ja.
De dokter speelt muziek, de vrouw van de dokter.
En die zorgt voor de koffie en voor de thee.
Oké.
Ja, wordt echt gesponsord. Dat betreft echt fantastisch. Ja.
Ik vind het hartstikke leuk om te horen. Ik wens je heel veel succes. We gaan nog even.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. De kerkagenda.
Ja, en we nemen een paar dingetjes eventjes met u door wat er deze week te wachten staat. Op 1 december, dat is morgen, dan is er weer in de Oude Kerk, deze keer weer, een zoekdienst. En die zoekdienst die gaat over verlangen. Ja, we praten veel over verlangen in deze tijd met wat het allemaal kan betekenen. Maar het gaat natuurlijk de vraag erbij van niet alleen van wat zet je op je verlanglijstje, maar ja, waar, door wie word je eigenlijk ook geïnspireerd. En dat gaat in die zoekdienst gaat dat daarover. Dat is in de Oude Kerk nogmaals en dat is een inloop is er van 12:30 en om 13:00 begint dat. Wie maakt je gelukkig? Gelukkig. En dan meld ik u nog een andere manier. Dat is, denk ik, heeft u er nog de ruimte voor, als u daaraan mee wilt doen, aan de omgekeerde adventskalender. Ja, dat is spannend, is dat? Van wat doe je dan eigenlijk? Normaal kennen wij die adventskalenders, dat je allemaal deurtjes open doet en dat je een chocolaatje eruit haalt. En de omgekeerde adventskalender, die werkt op een andere manier. Dan ga je elke dag stop je iets in een mandje. En dat mandje, dat ga je uiteindelijk ga je dat brengen bij een gezin of bij iemand. En die naam heb je eerder doorgekregen. Die adressen komen van mee of van sociaal team of van kwadraat of dingen. En die worden allemaal aangedragen door bij Stichting Present. Dus als u gaat naar de site van Stichting Present. Stichting Present Delft. En u kijkt daar op de adventsmandenactie. Dan kan u zien hoe dat werkt. En dan kunt u ook nog meedoen met deze adventskalender. De omgekeerde adventskalender. En daarmee komen we meteen een beetje op wat is nou advent. Is dat? Dat is wel een moeilijk woord. Is dat? En ik ga erover praten met Rob van Essen. Hartelijk welkom, Rob.
Dank je.
Nou is advent, ja, dat weten we nog iets van. Advent heeft te maken met kerst. Want het is een advent dat zit voor de kerst.
Ja.
Hoe zit het precies in elkaar en wat betekent het woord advent?
Nou, advent komt uit het Latijn en dat is van komen. Het gaat over de komst van de Heer die wij verwachten. En het is, we noemen dat jaarkringen. Het zijn de weken die voorafgaan aan het kerstfeest.
Ja, hetzelfde iets heb je ook met Pasen.
Precies, met Pasen. Dat is eigenlijk de oudste liturgische kring. Wij protestanten danken dat trouwens weer aan de katholieke traditie, want vroeger deden we daar niks aan. Calvijn bijvoorbeeld, die preekte gewoon dwars door de Bijbel heen. En als hij in Leviticus zat met kerst, dan preekte hij gewoon over Leviticus 25. En niet over het kindje Jezus. Maar het is heel zinvol om als het ware in bepaalde delen van het jaar ook om het modern te zeggen, bij bepaalde items stil te staan. Dat het christelijk geloof niet één grote hutspot is van waar je alles uit kunt grabbelen. Maar dat je ook bijvoorbeeld waar wij nogal hollen en rennen en draven, dat er een tijd is dat je zegt, ik sta een beetje stil bij wat komt en bij hij die komt. En
vroeger wisten we dat eigenlijk niet, hè? Want dat idee van kerst, zeg maar, die geboorte, dat is eigenlijk nog een feest wat een paar eeuwen heeft geduurd voordat we wisten wanneer we dat gingen vieren.
Ja, nee, we hebben dat danken dat natuurlijk aan het midwinterfeest van de Germanen. En dat heeft dus te maken met dat de dagen weer gaan lengen, dat het licht weer gaat komen. En lang geleden vond men dat een geschikt moment om te denken aan de komst van het kind dat het licht symboliseert.
Ja.
En daar heeft men, net als bij Pasen, heeft men daar een aantal weken voorgezet, die vol van die verwachting zijn. En we lezen in de kerk dan ook verhalen, de aankondiging van de engel aan Maria en al dat soort verhalen die ons erbij bepalen dat Jezus niet uit de lucht komt vallen, maar dat Jezus in de verhalen van Oude en Nieuwe Testament aangekondigd wordt. Ja. En dat je hart daar ook sneller bij mag gaan kloppen. Een adventsfiguur bij uitstek, wat we ons niet zo erg bewust zijn, is Sinterklaas. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Vol verwachting klopt ons hart. Hij is een echte adventsfiguur. En hij komt.
Speelde ook, dat ook zo in de katholieke traditie, denk ik?
Ja, zeker. Ja. Dat speelde. Het is niet voor niets zijn heilige dag, de 5e december. Moet je wel realiseren dat heilige dagen altijd de sterfdagen zijn.
Ja, ja.
En niet de verjaardagen van de heilige. Maar ik denk aan een Eritrese vrouw die in Nederland was en die in mijn gemeente kwam. En die zei, wat ik bij jullie mis is dat die adventstijd ook een tijd echt van verwachting is. Wij in Eritrea, wij zijn dan in heel die adventsperiode al bezig om mooie dingen te maken voor de kerk en voor in de liturgie en zo, zodat we er als gemeente echt daarmee bezig zijn. En bij jullie is het alleen maar etalages.
Ja, we zijn, als we het hebben over verwachting, zijn we voor Sinterklaas al bezig in augustus.
Ja, en
want dan ligt het ook in de winkel liggen de pepernoten.
En de kerstversiering ligt er al voor Sinterklaas tegenwoordig. Ja. Hè? Ja. Dus laat ik zeggen, de kerk helpt ons als het ware om te zeggen, sta even stil. Vraag je nu eens af, wat verwacht ik werkelijk?
Denk je ook dat de verwachtingen die er zijn rond kerst, zeg maar, ook veranderd zijn? Dat het, hoe zou ik het zeggen? Ik krijg soms het idee dat er veel meer instant geluk ineens ergens moet zijn. En dat bijna door winkels en films verwacht wordt van ineens van, nou, met kerst zijn we gelukkig en dan is het vrede op aarde. En de dag erop, dan zijn we het ineens weer vergeten.
Het kerstfeest is natuurlijk een ontzettend geromantiseerd, maar dat is niet van vandaag de dag. Dat heeft een weer wat langere traditie, maar in onze tijd van events en van is dat wel sterker geworden. Ik weet wel, in Amsterdam, waar ik als predikant begonnen ben, daar was in de jaren 60, 70 een anti-kerstkapel.
Een anti-kerstkapel?
Anti-kerstkapel, ja.
Wat houdt dat nou in?
In Hartje Amsterdam was dat. Yeah. Dat waren radicale jongeren die in de kerk zeiden, ja, al dat romantische gedoe en vrede op aarde en er is helemaal geen vrede. Jezus is een vluchtelingenkind. Kijk maar naar het verhaal van de vlucht naar Egypte. Ja. Dat direct volgt op het kerstverhaal in het evangelie. Ja. En die hadden dus een anti-kerstkapel gemaakt met een vluchtelingenkind. Toen al, want vluchtelingen zijn niet van vandaag. Die zijn er helaas al heel lang. Maar ik weet wel dat in mijn gemeente mensen dat maar niks vonden, want dat verstoorde de vrolijke kerstsfeer, dat mensen die accenten legden. Terwijl ik het juist heel goed vind dat juist ook in de kersttijd bij stilgestaan wordt dat het kerstfeest een feest van een God is die in de modder afdaalt.
Ja. Dus we moeten wel iets van die romantiek, zeg maar, van die weken van daarvoor, zeg maar, iets afhalen.
Ja.
Iets afromen.
Ja, en daarom vind ik ook dat je bijvoorbeeld in kerken gebeurt er toch erg veel dat er al ver voor de kerst uit kerstfeesten voor bejaarden gevierd worden waar je al stille nacht zingt. Eindeloze kerstfeesten, kerstmaaltijden. Ik had in Amsterdam een groep, maar ook nog in Den Haag hoor, dat met de kerstmaaltijd, dat mensen zeiden, dit is mijn vierde kerstmaaltijd al, dominee. Want die liepen in alle wijken de kerstmaaltijden af. Terwijl ik dus denk, verwachten is ook uitstellen. De spanning van een verjaardag is... mijn vrouw gaat trouwens met vakantie deze week, dus is ze met de Sinterklaas niet. Dus ik gaf haar haar Sinterklaas cadeau al. En ze zei, vindt echt helemaal niet leuk, want zoiets hoor je op Sinterklaas te krijgen.
Toen zei je niet uitpakken nog.
En ja, ik wilde toch wel zien hoe ze reageerde. Dus ik ben ook niet helemaal principieel. Maar in ieder geval denk ik, het kerstfeest, dat moet je eigenlijk... Ja. Voor het laatste bewaren.
Kan je daar iets uitleggen van wat dan die uitgestelde verwachting is? Waarom moet je dat zo lang bewaren? Of wat zit daaronder, zeg maar, dat het zo belangrijk is om dat te blijven verwachten? Waar verwacht jij? Wat verwacht jij, zeg maar?
Voor de kerst?
Ja.
Nou, voor mij, kijk, het gaat er niet om of ik speciaal voor deze kerst iets verwacht. Ja. Maar het feit dat in de kerk, in de liturgie, elk jaar de verwachting op de agenda gezet wordt door de advents te vieren, betekent dat ik mij bewust ben dat bij het christelijk geloof de verwachting een wezenlijk element is. Maar ik kan niet altijd in die hoge spanning van de verwachting leven. Daarom is het heel goed om er in de advent mee bezig te zijn. Zoals we in de paastijd, in de Lijdensweken en in de weken na Pasen toe, bij kruis en lijden geconfronteerd worden, kun je ook niet elke dag aan denken. Nee. Maar het is goed dat de kerk een aantal weken zegt, sta er eens bij stil, dat een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven ook lijden is. Ja. En dus wat de kerk dus eigenlijk doet, is steeds weer handvatten aanreiken, om te zorgen dat je de verwachting niet kwijtraakt, dat je de medemenselijkheid niet kwijtraakt, dat je solidariteit niet kwijtraakt. Ja. Dus daar zijn die feesten voor bedoeld.
Ja, het is het grote feest van de hoop eigenlijk, denk ik. Hè? Dat de hoop levend blijft.
Ja, zeker. Ja,
okay. De wereld is soms donker. De wereld is soms koud. Je wordt soms wanhopig van. Er gaat nog zoveel fout. Gods licht is als een kind zo klein, maar eenmaal zal het groter zijn. We kijken uit naar dat moment. Het is Advent. En we zo'n gedichtje, wat al dat verlangen, zeg maar, naar een andere wereld, zeg maar, geeft.
Ja.
Nou hebben wij, kijken wij Advent en we kijken in de kerken. Soms zeggen wij van nou, de hele wereld om. Die zit al helemaal rond vader Kerstman, vader Christmas zijn ze bezig. De winkel is versierd met allerlei kerstbomen, kerstlichtjes. Mensen hebben helemaal geen idee meer waar het eigenlijk met kerst om gaat. En toch komen de mensen die komen weer naar een kerstochtend komen ze doen. Naar ergens een kerstviering.
Ja.
Kijken wij binnen kerken negatief naar van deze kerstfilms en kerstromantiek het of zit er ook iets eerlijks in? Waar zit het?
Ja, nou, ik denk dat de kerk veel te vaak gedaan heeft alsof kerkmensen een beter soort mensen zijn. Ik weet nog wel, toen de strijd in Utrecht, waar ik predikant was, rondom de koopzondag, dat er ontzettend principieel punt van gemaakt werd. De winkels moesten eigenlijk dicht zijn op zondag. Maar ik zag mijn gemeenteleden soms gewoon op Hoogkaterijnen rondstruinen. Diezelfde mensen die dan riepen dat het eigenlijk niet moest. Hè? Ik denk dan, het gaat erom om het verlangen van mensen naar... Er is geen mens die niet naar vrede verlangt. En om dat fundamentele verlangen van mensen naar vrede, ja, behalve een paar zwaar gestoorden, om dat fundamentele verlangen naar vrede, om dat te honoreren. En dat krijgt dan misschien inderdaad gestalte op manieren waar we niet zo happy mee zijn. Ik weet nog dat in mijn kerk op een gegeven moment, we hadden een koor uitgenodigd. En dat koor had zonder mijn medeweten een kerstman ingehuurd. Die in de kerstmorgendienst met bel binnenwandelde. Ja. Tot afgrijzen van mijn organist en enigszins van mij. Maar dat was hun, het was geen christelijk koor, dat was hun manier van kerstvieren. En ik moest mijzelf dat realiseren, van ja, dat is er ook. En maar de liederen die zij zongen, die hadden, ook al waren het niet alleen christelijke liederen, dat waren wel liederen die hoop uitdrukking gaven. Dus ik vind het ontzettend fundamenteel dat, dat je in de kerk, ik las bij Stefan Sanders in Trouw een heel mooie uitdrukking over het woordje verlangen, die zei: wat wij moeten honoreren bij mensen is het verlangen naar verlangen.
Het verlangen naar verlangen. Ja,
waarmee hij voor mijn gevoel wil zeggen, ook in gelovige mensen is verlangen, of is soms jaloezie naar mensen die zo blijmoedig en sterk in het geloof kunnen staan, die zeggen, had ik dat maar. Die het verlangen hebben naar het, naar het verlangen dat ze bij anderen proeven. En mensen zeggen ook wel eens tegen mij, ja dominee, ik heb geen religieuze antenne, zeg ik dan. Nee, maar zeg ik dan, je verlangt wel naar een wereld omgekeerd. Naar een wereld waarin geen vluchtelingen meer op Lesbos zitten. En de kerk moet ons ook helpen om het verlangen in niet-religieuze termen van mensen recht te doen.
Dus het verlangen gaat veel meer dan alleen, zeg maar, het verlangen naar het kind Jezus of naar Jezus, zeg maar. Maar het gaat er om het verlangen naar een hele wereld waar alles geheeld is, gebroken relaties geheeld zijn, gebroken schepping.
Ja, en dat kind, kijk, ook wij zijn pas weer een kleinkind rijker. En we krijgen bijna dagelijks de foto's via de WhatsApp toegestuurd. Ja. Als ik dat kind zie, daar word ik blij van. Dat de vitaliteit, het vertrouwen in de ogen van dat kind. En dan denk ik, dat is het waar de komst van dat Jezuskind ook voor staat. Dat die een snaar in mensen weet te raken. Dat kleine, machteloze kind een snaar weet te raken. Die het betere in mij oproept.
Ja, dat vind ik wel mooi. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Het gaat niet zozeer om wat het je geeft. Maar het gaat ook om dat het uit jezelf iets probeert te triggeren. En vertrouwen. Ik vind dat altijd mooi als het gaat om dat kind. Dat soms in die bibberende handen van een klein meisje. Of van een herder. Of hier van andere mensen gegeven wordt. Het is ook een mooi bruggetje nog eventjes terug naar hoe dat ging met de Least Flat, zeg maar. Waar ook de mensen zelf, maar daar ook steeds meer vertrouwen krijgen en meegegeven wordt. Toch? Goed, ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst hier naar de studio. En ik wens jullie hele fijne Sinterklaastijd toe, met de verwachting en de pakjesavond die daar zit rond de Sinterklaas en wat jullie daar kunnen krijgen. En dan ook een hele fijne adventstijd toe, waarin de verwachting nog mag groeien, uitgesteld mag worden nog eventjes, maar waarin we de hoop mogen groeien op een betere wereld die in God in Jezus volmaakt zal worden. En daarmee dank ik eventjes de techniek. Ik dank René Strengelt voor de keuze van de muziek. En u kunt deze uitzending nog zondag nog even naluisteren tussen 8 en 9. En ik wens u verder vrede en alle goeds.